Ik wil met jullie twee teksten lezen. Ik laat ze projecteren. De eerste tekst is uit Marcus 15, vers 34. Waar staat, en op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Vader, we willen zo bidden en ons echt in die stilte geven en gaan zitten aan uw voeten om iets te proeven van wat toen gebeurde. En het zal ons ontsluierd moeten worden, omdat het niet door een menselijke geest te bevatten is. En ik wil u bidden dat u ons, uw Heilige Geest, dat u openbaart wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. En wil u ons echt daarin zegenen en ons echt helpen dit te begrijpen. In Jezus' naam. Weet je, soms zeggen mensen dat Jezus is gestorven, maar dat is niet genoeg, want elk mens moet sterven. En soms wordt er ook gesproken over een eervolle dood. Maar elke martelaar die sterft een eervolle dood. Maar het gaat er eigenlijk om, wat is die dood, wat heeft die te betekenen? Wat heeft dat nu te betekenen voor ons? En we moeten dat echt goed begrijpen, goed beseffen. En wat heeft dat te betekenen dat hij, zeg maar, de zonde droeg voor zijn volk en die goddelijke straf onderging voor de zonde die hij niet had gedaan. Dat hij door God werd verlaten en in onze plaats werd verbrijzeld. En weet je, een van de meest indrukwekkende teksten vind ik, en die is ook, als ik ook me aan zo aan het voorbereiden ben, daar gaat voor mij ook een beetje iets van angstwekkend, iets angstwekkend vooruit. En dat is het verslag wat Marcus geeft en die indringende vraag, eigenlijk de indringendste vraag die in de Bijbel staat, als de Messias roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is zo moeilijk te begrijpen. Zo moeilijk te begrijpen. Want als ik dan lees, onder andere heb ik in deze week gelezen Spreuken 8, om echt de diepte daarvan te zien, van wat betekent het nu en wat gebeurt hier eigenlijk. Want in Spreuken 8, daar wordt, zeg maar, de Heer Jezus, je moet het thuis maar eens lezen, daar wordt hij genoemd het troetelkind van de Vader. Hij wordt daar genoemd het lievelingskind. Hij was dag aan dag, staat er, de bron van blijdschap. Ten alles tijde spelend voor het aangezicht van de Vader. Er was een volmaakte eenheid, een volmaakte omgang. En daarin is eigenlijk die betekenis van die woorden moet je daarin lezen. Die betekenis van waarom hebt gij mij verlaten, dat heeft eigenlijk, de diepte vind je eigenlijk erin als je dat ziet in de drie eenheid. En die schrijver Marcus, die schrijft dat in het Hebreeuws. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat staat zo in het Marcus-evangelie. En waarom doet hij dat? Hij wil er geen enkel misverstand over laten bestaan waar deze woorden uit vandaan komen, waar die opgeschreven staan. Want dat zijn woorden, een verwijzing naar de belangrijkste messiaanse profetie. De belangrijkste messiaanse profetie. En die profetie die is uit Psalm 22. En daarvan kijk ik even met jullie naar een paar teksten. In Psalm 22, vers 2 en 3, dus beginnen die woorden. Mijn God, waarom hebt u me verlaten? Bent u ver van mijn verlossing? Van de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts vind ik geen stilte. En deze tekst die laat zo die diepe verlatenheid zien. Dat woord wat hier gebruikt wordt, van verlaten, dat betekent eigenlijk in de steek gelaten. in de steek gelaten, weggegaan. En hier wordt eigenlijk duidelijk dat de Heer Jezus verlaten is en dat hij doof, dat God doof is voor zijn jammerklacht. En de volgende tekst maakt het nog schrijnender die daarop volgt. Om de tegenstelling zo ontzettend te laten zien. Want er staat in vers 22, 4 en 5. Maar u bent heilig. U troont op de lofzang van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben ze geroepen en ze zijn gered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. En het is in de geschiedenis van dit verbondsvolk nog nooit voorgekomen, nog nooit in de situatie, dat een rechtvaardige man God het uitroept tot God en dat hij niet gered is. Dit is een situatie waar iemand die zonder zonde aan het kruis hangt en die waarom vraagt, roept naar de Heere God en hij zegt, waarom keert u zich van mij af? Waarom laat u mij in de steek? Waarom bent u doof voor mijn jammerklacht? Waarom keert u zich af van de enige geboren zoon? Die hangt totaal verlaten aan het kruis. Dat had ze nog nooit, was dat gebeurd. Als een rechtvaardige riep tot God, keerde God zich niet van hem af. En hier werd de zoon van God, de heilige, wordt verlaten. En dan komen die volgende woorden, maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Een worm die wordt verpletterd. Een worm die wordt verlaten. Het is een donker beeld wat geschetst wordt als dat de Messias sterft als een worm. En het is nogal wat dat de Heer Jezus vergeleken wordt met een worm. Ik ben toen met andere beeldspraken aan de gang geweest, met metaforen die ons eigenlijk doen huiveren. In het Oude Testament worden nog andere beelden gebruikt om ons naar het hart te brengen, naar de ziel van u. Hij wordt hier worm genoemd, maar ergens in Numeri 21, daar wordt hij vergeleken, ik zal het zo dadelijk aangeven, even wachten. Wordt hij vergeleken met gifslangen, met een gifslang. Dat kunnen we ons eigenlijk helemaal niet voorstellen, omdat zeg maar, een slang, die wordt in feite direct gebruikt voor het beeld van Satan. Dat hebben wij althans in de gedachten. Maar in Numeri 21, daar staat zeg maar dat er een rebellie is onder het volk. En God die zendt gifslangen onder het volk. En het hele volk, daar zijn heel veel mensen die sterven. En dan komt het volk tot bekering. En dan komen ze naar Mozes en ze zeggen, we hebben gezondigd. En we hebben dat tegen de Heere gesproken. En ze vragen Mozes om te bidden. Dat hij die slangen wegneemt. En Mozes bad tot het volk staat daar. En het antwoord wat hij van God krijgt is Numeri 21 vers 8 en 9. En de Heere zei tegen Mozes. Maak u een gifslang en zet hem op het staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarna kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. En dat is zo'n onvoorstelbaar treffend beeld van het kruis. Weet je, de Israëliet die stierf door het gif waardoor de slang gebeten. Zo is het zo dat elk mens sterft doordat hij zonde in zijn leven heeft. Elk mens. En goed, God droeg Mozes op om de oorzaak van de dood hoog op die staak te plaatsen. En God plaatste de oorzaak van de dood op zijn eigen zoon. En laat dat zien op de berg. Dan moet je goed eens nadenken over dat beeld wat er geboomd wordt van een worm en hier een slang. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurd is. Die slang bijt een persoon. Hij sterft door het gif. Zo zijn de mensen doordrenkt van gif van de zonde en ze sterven. En dan zegt de Heere God tegen Mozes, doe een slang, een koperen slang op een staak en hef hem hoog. En als iemand daarnaar kijkt, ook al is hij gebeten door het gif, dan wordt hij genezen en zal hij leven. En zo is het met ons ook. Als wij het gif is op Christus geplaatst, De zonde is op hem geplaatst. En als we naar hem kijken, dan zal het zo zijn dat we leven vanuit het geloof, omdat hij het voor ons heeft gedragen. Maar ik moest er ook zo aan denken van, als het niet in de Bijbel stond, want er staat nog een ander beeld over twee geiten. De ene wordt geslacht en de ander wordt weggestuurd. En dan moet je kijken van wat hier gebeurt. Aan de ene kant, zeg maar, de zonde wordt op die bok gelegd. En die wordt geslacht. En de andere, die is vrij, die mag gaan. Die wordt naar de woestijnen gestuurd. Zodat die zonde, die is heel veel weg van ons. Maar als het niet in de Bijbel zou staan, en je zou de Messias vergelijken met een worm, of met een slang, of met twee geiten, dat zou de grootste godslastering eigenlijk zijn. En toch laat God ons in die beelden zien wat er gebeurd is met zijn zoon. Met die grote verlatenheid die er is. De ongerechtigheid die op hem is gekomen. Dat hij die zonde heeft gedragen. Dat er toorn is. Dat God op het kruis die zonde hem heeft toegerekend. En dat is wat we vandaag gedenken. Dat een smetteloos lam, en hij bleef een smetteloos lam. Christus is niet zondig geworden op het kruis. Dat is heel erg belangrijk dat je dat snapt en begrijpt. Hij is niet zondig geworden op het kruis. Hij is geen zondaar geworden op het kruis. Op hem, op het smetteloze lam, werden de last en de schuld van de zonde geplaatst. Zodat God met zijn toorn genoegdoening kreeg. Dat er genoegdoening was. En dat er rechtvaardigheid kon geschieden aan u en mij. Dat hij die zonde droeg en dat wij vrij zijn. En hij het ons niet meer toerekent. Omdat hij het zijn zoon heeft toegerekend. Ik vind dat het evangelie, ik ben zo dankbaar dat ik hier voor u mag staan en dit evangelie mag verkondigen. Dit is een evangelie wat ons geopenbaard moet worden. Dat je kunt het bijna niet begrijpen dat de zoon die troetelkind werd genoemd, die zeg maar zijn lievelingskind is, zoals dat zo staat, zijn enig geborene, de enig geborene die hij lief heeft, die plaatst hij op het kruis zonder zonde. En als wij kijken en zien en geloven, zal dat leven zijn. En dat is zo'n troost, ook om te gedenken. Ik wil nu met jullie kijken naar een lied en luisteren naar een lied. Dat is een prachtig lied van Selah. Dat is ook om als voorbereiding op het avondmaal. En dat lied dat zegt, hard geslagen, vastgenageld. En daarna zullen Jeroen en ik samen het avondmaal bedienen.